lezen. Zo. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen allemaal. Ja, hey, we zijn wakker. Heel goed. Wat leuk om zoveel jonge mensen niet alleen op het podium te zien, maar ook vanaf het podium hier in de zaal te zien. En heel mooi, vorige week een jeugddienst bij Noord, toch? Of was dat, of is dat komende week? Nee, dat was vorige week. Ja, en vandaag hier. En zo wisselen we elkaar mooi een beetje af. Nou, het lied dat we net hebben gezongen, dat geeft denk ik eigenlijk al heel mooi aan waar het in deze preek ongeveer over zal gaan. Namelijk over een storm die over ons land raast. En misschien wel ook over jouw leven raast en jouw leven raakt. En hoe we daar als jong gelovigen levend in 2021 mee om mogen gaan. Misschien heb je het van de week wel gehoord of gelezen. Het was een uitspraak van onze coronaminister Hugo de Jonge. Hij zei letterlijk in een interview: een storm raast over Nederland. Nou, ik denk dat sommigen hier het niet altijd eens zullen zijn met minister de Jonge, maar ik denk dat we het hier allemaal wel eens over zullen zijn. Er raast inderdaad een storm over Nederland. En dit zei de minister nog voor de persconferentie van afgelopen vrijdag. En dat zei hij ook voor het nieuws dat gisteren breed uitgemeten werd over Omicron, de nieuwste COVID-variant die vanuit Zuid-Afrika waarschijnlijk inmiddels ook al in Nederland aanwezig is. Een storm raast over Nederland. En deze storm raakt oud en jong, raakt rijk en arm, raakt slimme en snuggere mensen, raakt blanke, bruine, zwarte, gele of rode mensen. Wie je ook bent, we hebben er allemaal mee te maken. We zitten allemaal midden in een gigantische storm. Een storm die, zo blijkt uit onderzoek, ik zie dat mijn Bijbel naar beneden valt, dat is niet de bedoeling. Even zo. Een storm die, zo blijkt uit onderzoek, ook jongeren, tieners en jongeren van Nederland raakt. En dan niet zozeer in de zin van dat ze worden geraakt, dat ze allemaal gelijk naar het ziekenhuis moeten of op de IC moeten worden opgenomen, gelukkig niet. Maar wel raakt in de zin van dat het echt wel iets met ze, met jullie, ik spreek jullie vanmorgen aan, dat het wel echt iets met jullie doet. Ik weet niet of u het zelf ook al een keer was tegengekomen, maar ik las de afgelopen dagen in allerlei artikelen dat jullie, jongeren van Nederland, al worden genoemd de coronageneratie. Ik weet niet of u het leuk vindt, maar zo wordt er over jullie gesproken. En dan is de vraag, wat doet het dan allemaal met jullie als je midden in deze coronacrisis zit, als je deel uitmaakt van een coronageneratie, alles wat er gebeurt in de wereld, in ons land en in jouw leven? Nou, ik kwam drie woorden eigenlijk steeds tegen die in allerlei onderzoeken onder jongeren naar voren komen. En het ene woord heb je net al gehoord. Het zijn deze drie woorden. Stress, angst en eenzaamheid. Heel veel tieners ervaren dat in mindere of meerdere mate. En misschien zit jij hier vanmorgen en denk je van, nou, ik ervaar dat helemaal niet. Ik vind het eigenlijk allemaal wel prima zo. Heel stoer. Maar voor heel veel tieners geldt dat de coronacrisis, de storm die over ons land gaat, dat die leidt tot stress, tot angst en eenzaamheid. En dan is de vraag waar wij vanmorgen in deze jeugddienst met elkaar over willen gaan nadenken deze. Wat betekent het dan juist nu, te midden van de storm, om te geloven en om samen Jezus te volgen? Dat laatste, dat sluit natuurlijk aan bij het jaarthema waar we hier bij Berea de Mate dit seizoen over nadenken. Samen Jezus volgen. Dat is een heel mooie woorden, heel mooi om over na te denken. Maar wat betekent dat heel concreet juist te midden van de storm? Nou, ik wil proberen het antwoord te gaan vinden op deze vraag in een verhaal, in een geschiedenis die we lezen in Lucas 8. Een geschiedenis waarin het gaat over een storm. En niet zomaar even een storm, nee, een geweldige storm die zelfs levensbedreigend blijkt te zijn. Een verhaal waarin we gaan zien hoe leerlingen, discipelen van Jezus daar dan mee omgaan. Een verhaal waarin eigenlijk een geweldige bemoediging wordt gegeven. En dat is het thema van deze morgen, Jesus next to you. Jezus, hij is altijd bij je. We gaan het met elkaar lezen. Lucas 8, vanaf vers 22. Op een van die dagen stapte Jezus in een boot, samen met zijn leerlingen. En hij zei tegen hen, laten we naar de overkant van het meer gaan en ze voeren het meer op. Nou, eigenlijk vind ik in dit eerste vers wat we nu lezen al gelijk een hele mooie illustratie van wat het betekent om samen Jezus te volgen. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Die 12 leerlingen van Jezus, en Jezus hij is in hun midden en hij stapt in een boot en de leerlingen zien dat en zeggen, oké, Jezus stapt in de boot, stappen wij ook in de boot. En Jezus zegt, laten we naar de overkant gaan. Oké, doen we dat. Dat is gewoon heel eenvoudig, samen Jezus volgen. Op zijn initiatief, wat hij aangeeft, gewoon doen. Weet je, ik geloof dat er regelmatig momenten in ons leven zullen zijn, of je nou jong bent of al wat ouder, maar dat er regelmatig momenten in ons leven zullen zijn dat Jezus je uitnodigt, wil je in de boot stappen samen met mij en wil je met mij naar de overkant gaan? Wil je met mij naar een nieuwe situatie gaan, een nieuw avontuur in je leven, een nieuwe uitdaging, een nieuwe bediening? Ik geloof dat God steeds weer ons wil leiden naar nieuwe dingen in ons leven waarin we als discipel van Jezus hem mogen volgen. We gaan straks aan het einde van de dienst kijken naar een filmpje van Jasper. Jullie kennen hem allemaal en we gaan hem straks zien. Een tijdje geleden was het, en ik denk niet dat hij toen die woorden heeft gebruikt, maar was het zo dat hij van Jezus de uitnodiging kreeg, wil je bij mij in de boot stappen en wil je naar de overkant varen? Wil je iets nieuws gaan doen in je leven? En hij zit inmiddels al een aantal maanden in Noorwegen, waar hij bezig is met een DTS. En hij maakt er geweldig mooie dingen mee. Misschien is het vandaag voor jou ook wel de dag dat Jezus je uitnodigt. Wil je met mij in de boot stappen en naar de overkant gaan, naar iets nieuws in je leven? Er wordt hier gesproken over de overkant van het meer. Even voor je plaatje, even een beetje informatie, achtergrondinformatie. Het gaat hier over het meer van Galilea. Dat is een meer in Noord-Israël. En Jezus en zijn leerlingen vertrekken hier vanuit Capernaum naar de oostkust. Dat is ongeveer een afstand van 13 kilometer. Dus eigenlijk helemaal niet zo'n heel eind. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Ik ben er een paar keer geweest bij dat meer. En meestal ziet het er gewoon zo uit. Heel idyllisch. Heerlijk om gewoon lekker te varen en te genieten van de rust en van de stilte en van de schoonheid. Heerlijk. En als je dan op zo'n bootje zit, nou, dat is dan eigenlijk ook wel gewoon een heerlijk moment voor een, wat we dan tegenwoordig noemen, een powernap. Gewoon even lekker tot rust komen. Nou, zo dacht Jezus er dus ook over. Want wat is het volgende wat we lezen in vers 23? Onderweg viel hij in slaap. En hier wordt wel duidelijk dat Jezus dus echt helemaal mens is geweest. Hij was de hele dag bezig geweest met mensen vertellen over God. Mensen genezen, mensen bevrijden. En aan het einde van een lange intensieve dag was hij gewoon moe en even toe aan een powernap. En hij viel in slaap. Gewoon als mens van vlees en bloed. Niet als God. Want weet je, misschien heb je die tekst nog nooit gelezen, maar weet je dat er in de Bijbel staat dat God nooit niet slaapt? Geloof je niet? Lees maar mee. Psalm 121, vers 3. De Heer beschermt je, hij slaapt niet. Hij slaapt nooit, hij let goed op. De Heer beschermt je, hij gaat met je mee, bij hem ben je veilig. Nou, dit is eigenlijk al een mooie uitwerking van het thema Next to You. Hij is altijd bij je. God slaapt niet. Maar hier in dit verhaal zien we Jezus als mens. Hij is toe aan rust, hij slaapt en hij blijft slapen. Ook als het weer plotseling omslaat. Want wat gebeurt er? Onderweg viel hij in slaap, maar er kwam een hevige storm opzetten, zodat de boot water maakte en dreigde te zinken. Nou was dit op zich niet zo heel bijzonder. Op het meer van Galilea toen en ook vandaag kan het soms zomaar opeens flink gaan waaien. Dat heeft te maken met zogenaamde valwinden, met temperatuurverschillen. Het ene moment is het heerlijk weer en 10 minuten later zit je midden in een storm. Dus op zich was dit niet zo bijzonder. En de discipelen, de meeste van hen waren vissers, die hadden wel meer van dit soort dingen meegemaakt, dus die raakten niet echt onder de indruk. Maar wat hier gebeurt, dit is niet zomaar even een storm. Dit is echt, zo staat er letterlijk, een hevige storm, zelfs zo dat de boot water maakt en dreigt te zinken. De grootste schilder die ons land ooit heeft voortgebracht, dan heb ik het natuurlijk over Rembrandt, heeft daar een keer een heel mooi plaatje bij bedacht. Een van zijn mooie schilderijen. Nou, als je er even naar kijkt, dat is echt wel een heel heftig plaatje. En dan denk ik, dus zelfs met notabene Jezus aan boord, kan het gebeuren dat je midden in een geweldige storm terechtkomt. Soms wordt er wel eens gedaan dat als je maar gelooft in Jezus en als je maar heel dicht bij hem bent, dan zal het nooit gaan stormen in je leven. Dat is dus niet waar. Ze hebben Jezus aan boord, maar het begint geweldig te stormen. Nou, laten we eens even daar wat verder op inzoomen. Laat me dat eens wat verder uitwerken. We gaan straks kijken hoe de leerlingen van Jezus reageren op die storm, wat dat met hen doet. Maar eerst eens even wat de storm met ons doet. Als jongeren levert in 2021 deel uitmakend van een coronageneratie. Ik heb de afgelopen dagen me ingelezen, gewoon gekeken van wat gebeurt er allemaal onder jongeren. En als je dat zo eens even allemaal op een rijtje zet, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben er eigenlijk best wel van geschrokken. Een van de dingen die ik las, dat bijna de helft van alle jongeren hebben toenemende psychische problemen. En we hebben net de drie woorden al genoemd, hè? Stress, angst en eenzaamheid. Met als gevolg dat veel jongeren te maken hebben met slaapproblemen, met leerproblemen, vriendschappen die onder druk komen te staan en zelfs geloof dat onder druk komt te staan. Of wat dacht je van deze kop boven een artikel? Jeugdhulp ziet toename van suïcidaal gedrag en eetstoornissen. Dus een van de gevolgen van de coronacrisis, van de coronastorm die over ons land gaat, is dat steeds meer jongeren denken en soms ook doen, weet je wat, ik stap eruit, ik zie het niet meer zitten. Of eetstoornissen ontwikkelen, van alles en nog wat. Heftig toch? Voor de Twentse Courant werden 7 tieners geïnterviewd. En er werd gevraagd hoe zij hun leven in coronatijd ervaren. En hun antwoord was unaniem: saai. Nou, dat hou je een paar weken vol. Dat hou je een paar maanden vol. Maar we dachten er vanaf te zijn en we zitten er weer middenin. En dan heb ik het nu alleen nog maar over de coronastorm die over ons land en over ons leven gaat. Maar weet je, er kunnen nog wel veel meer stormen zijn die soms zomaar onverwacht in ons leven opsteken, over ons leven losbarsten. Mag ik je eens een paar voorbeelden noemen? Je zult maar jong zijn en te horen krijgen dat je ongeneeslijk ziek bent. Nou, dan gaat het echt wel stormen in je leven. Of je zult maar jong zijn en iemand uit je directe omgeving, je vader, je moeder, een broer of zus of een goede vriend, komt te overlijden. Dan steekt er echt wel een storm op in je leven. Of je komt uit een gezin met ouders die het niet samen redden voor de rest van hun leven. En besluiten te gaan scheiden. Of er een storm opsteekt in je leven als tiener, als jongere. Of je zult maar een stoornis hebben met welke namen ook. Dat het altijd stormt in je kop. En in je hart. En in je ziel. En je eigenlijk nooit tot rust komt. Of je zult maar tot de ontdekking zijn gekomen dat je anders geaard bent. En je weet niet met wie en hoe je daarover kunt praten. Laat staan dat je weet hoe je daar in je leven mee om moet gaan. Of er een storm in je leven opsteekt. Of je zult maar een relatie hebben, verliefd zijn, maar het mislukt. En dan kunnen we heel makkelijk doen, een beetje liefdesverdriet. Nou, het kan een ongelooflijke storm in je leven zijn. Sowieso, hè, de fase waarin jullie zitten, die wordt omschreven als tienertijd of puberteit of adolescentie. Maar het is hoe dan ook, hoe je het ook wil noemen, het is een periode in je leven waarin ongelooflijk veel verandert. Je lichaam verandert in een paar jaar tijd. Je krijgt allerlei seksuele gevoelens waar je geen raad mee weet. Je gaat op een andere manier denken, op een andere manier naar de wereld kijken. Je moet keuzes maken voor de rest van je leven. Weet je hoe de periode waarin jullie zitten in het Duits ook wel wordt genoemd, heel tekenend, de storm- und drangperiode. De storm- en stressperiode. Er gebeurt zoveel in je leven. Dus er zijn stormen van allerlei aard. En ik denk dat ik vanmorgen maar gewoon heel eerlijk moet zeggen, dat je er vroeg of laat allemaal een keer mee te maken krijgt in je leven. De stormen, je zou kunnen zeggen, die horen bij het leven. Het mogen duidelijk zijn dat ieder daarin zijn eigen manier heeft om op te reageren. Een manier die bij jou past. Maar deskundigen, psychologen hebben uitgezocht dat er uiteindelijk 3 soorten reacties zijn op stormen, op crisis in ons leven. En die, je hebt ze misschien wel eens gehoord, die bestaan in deze 3 woorden. Fight, flight of freeze. Deze 3 reacties. Fight, dan ga je aanvallen. Dan word je een vechtersbaas, dan is er woede, dan is er boosheid in je leven. Als uiting van de onmacht dat je de dingen niet kunt veranderen. Nou, kijk maar om je heen. Ons land zit barstens vol met boosheid. Denk aan de rellen van de afgelopen weken. Er waren tieners van 13, 14 jaar bij, onder andere in Rotterdam. Gewoon zo boos en zo ongelooflijk. Of de tweede reactie. Flight, vluchten, wegrennen. Vanuit je paniek, vanuit je angst, vanuit je onzekerheid. Niet meer weten en je rent weg zonder dat je weet waar je naartoe moet vluchten. En de derde reactie. Freeze, dat je bevriest, dat je verlamt, dat je vastloopt, dat je je terugtrekt in je kleine wereldje, in je kleine hoekje en wachten tot de storm misschien op een dag overgaat. Ik ben benieuwd in welke van deze 3 reacties jij je herkent. Ik kan wel dit zeggen, zeker in mijn tienertijd hoorde ik bij poppetje 1. Ik werd een vechtersbaas. En dat was niet altijd leuk voor de mensen om mij heen. Even in Nederlands, vechten, vluchten, en sommigen zeggen dan freeze, bevriezen, maar soms wordt er ook gezegd verlammen, 3 keer V. Vechten, vluchten of verlammen. Nou, hou dit even vast. We gaan weer even terug naar de discipelen die midden in de storm zitten. En we lazen dat dat de boot water begon te maken en dat ze dreigden te zinken. En Jezus? Nou ja, die zal inmiddels uiteraard wel wakker zijn geworden. Maar niet dus. Lees maar mee. Ze maakten hem wakker en riepen, meester, meester, we vergaan. Dus zelfs te midden van de storm vindt Jezus de rust om te slapen. Ongelooflijk. Hoe kun je nou als mens, we hebben net gezien, dit is Jezus in zijn mens zijn. Hoe kun je nou als mens midden in de storm in plaats van in paniek raken, de rust vinden om te gaan slapen? Weet je, dit heeft volgens mij alles te maken met die ongelooflijk diepe, intieme relatie die Jezus had met zijn Vader in de hemel. Je leest heel vaak over het leven van Jezus dat hij de eenzaamheid, de stilte opzocht. Waarom? Niet om te vluchten, nee, om heel eenvoudig bij de Vader te zijn, om met zijn hemelse Vader verbonden te zijn. Laat ik het zo zeggen. Hoe dieper we verbonden zijn met God, hoe beter we bestand zijn tegen de stormen van het leven. Ik zeg het nog een keer. Hoe dieper we verbonden zijn met God, hoe beter we bestand zijn tegen de stormen van het leven. Dus Jezus was in de rust en bleef in de rust. Zelfs midden in de storm. Hoe anders ging het met de discipelen. Zij raken echt helemaal in paniek. Ze vechten voor hun leven. Ze maken Jezus wakker en boven het gebulde van de storm schreeuwen ze het uit. Meester, meester, we vergaan! En dan gebeurt er iets heel moois. Dan gaan we ontdekken dat Jezus als mens toe was gewoon aan een powernap. Maar als God de macht heeft over de hemel, op de aarde. En dat hij zelfs de baas is over de storm. Want wat lezen we? Hij stond op en sprak de wind en de golven bestraffend toe. Daarop ging de wind liggen en kwam het water tot rust. Wauw. Dus Jezus is de baas over de storm. Jezus is de baas over de storm op het meer van Galilea. Jezus is de baas over de storm die over Nederland raast en over de hele wereld gaat. En Jezus is de baas over elke storm die er nu misschien in jouw leven is of op een dag over jouw leven zal gaan komen. Jezus is de baas over elke storm. En dan wordt het stil. Stil op het meer, het water komt tot rust. Het wordt stil in het denken van de discipelen. En in die stilte stelt Jezus een nogal eerlijke vraag aan zijn leerlingen. Vers 25. Hij vroeg hun, waar is jullie geloof? Nou kan ik me voorstellen dat als je dit zo leest, dat je misschien geneigd bent om te denken dat dit een soort van verwijtende vraag was. Kom op, hallo, jullie zijn mijn discipelen. Jullie kennen me toch? Maar waar is nou jullie geloof? Maar ik geloof eigenlijk niet dat dit bedoeld is als een verwijt. Maar meer als een liefdevolle aanmoediging om als je midden in de storm van je leven zit, wat die storm voor jou ook inhoudt, dat het aan gaat komen op je geloof. En dan komen we aan bij die vraag waar ik aan het begin van de preek, die ik aan het begin van de preek al noemde, en waar we een antwoord op willen vinden. Wat betekent het dan om juist nu te geloven en samen Jezus te volgen? Wat is de les van deze geschiedenis? Dat je juist in de storm van je leven mag terugvallen op je geloof. Hoe klein je geloof misschien ook is, hoe kwetsbaar je geloof misschien ook is, hoe ontluikend je geloof misschien ook nog is, maar juist midden in de storm mag je terugvallen op je geloof. Wat is geloof? Heeft eigenlijk twee betekenissen. Geloven heeft in de eerste plaats te maken met iets voor waar aannemen. Maar geloven heeft nog een veel diepere laag. Geloven heeft ook alles te maken met vertrouwen. Geloven in deze situatie is erop vertrouwen dat Jezus de baas is over elke storm in je leven. We hadden net over die drie reacties op stormen in ons leven. Vluchten of vechten, vluchten of verlammen. Maar Jezus wijst ons een andere route. In plaats van vechten, vluchten of verlammen, wijst Jezus ons de route van vertrouwen. Vertrouwen dat Jezus echt en altijd next to you is. Juist midden in de storm. Nog één keer terug naar de leerlingen. Ze reageren geschrokken en verbaasd. Lees maar mee. Hij vroeg hen, waar is jullie geloof? De leerlingen waren geschrokken en zeiden vol verbazing tegen elkaar, wie is hij toch dat zelfs de wind en het water zijn bevelen gehoorzamen? De discipelen, ze zijn onder de indruk van het wonder, ja, wat ze net hebben meegemaakt. Maar ze zijn nog veel meer onder de indruk van Jezus. En ze kijken elkaar aan en ze zeggen tegen elkaar, wie is hij toch? Nou, hij is Jezus. Hij Jezus die de baas is over elke storm. Hij Jezus die naast je staat en elke dag met je mee wil gaan. Ik weet niet hoe lang de storm die nu over ons land gaat nog zal duren. Ik weet ook niet hoe zwaar de storm over ons land gaat worden. Ik weet ook niet hoeveel stormen jij in je leven gaat meemaken en hoe zwaar ze zullen zijn. Maar dit weet ik wel. En dan mag ik je vanmorgen vanuit het hart van God meegeven. Hoe vaak het ook stormt en hoe zwaar het ook stormt in je leven. Jezus is in de eerste plaats de baas over de storm. Jezus is in de tweede plaats, hij is bij in de storm. En Jezus, hij leidt je door de storm. Hij is de baas over de storm. Hij is erbij in de storm. En hij leidt je door de storm. En daarom komt het er juist in de stormen van je leven, juist in deze tijd zo op aan, om te geloven. Om Jezus te vertrouwen dat hij bij je is en dat hij over ons waakt en dat hij met ons meegaat. Wauw. Als ik in die tijd ook in die boot had gezeten, ik weet niet of ik er op dat moment echt aan had gedacht midden in de storm, maar dan had ik wel een tekst aan de leerlingen in die boot willen geven uit Jesaja, die ze allemaal in de synagoge hadden geleerd. En diezelfde tekst wil ik jullie vanmorgen, als jongeren van 2021, deel uitmakend van de coronageneratie. Ik wil jullie deze tekst ook meegeven, als een bemoediging. En lijst hem in en hang hem voor mij boven je bed. Wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn bevrijdende rechterhand. Ik wil je tot slot nog iets vragen deze morgen. Een vraag die ik in de eerste plaats wil stellen aan de jongeren hier. En je mag zelf bepalen of je tot die doelgroep behoort. Maar ik wil deze vraag eigenlijk ook stellen aan de paar verdwaalde ouderen die hier vanmorgen zijn. Waaronder ik zelf. Ik wil je iets vragen. Ik wil eigenlijk een uitnodiging gaan doen. Ik wil je vragen om een keuze te gaan maken. Ik heb nu al een paar keer gezegd, jullie behoren tot de corona-generatie. Maar eigenlijk vind ik dat een heel negatieve omschrijving. Volgens mij heeft God een veel beter plan voor jullie generatie. Volgens mij droomt God niet over een corona-generatie, maar droomt God heel concreet over een Jezus-generatie. Een generatie van jonge mensen die zeggen, maar wij willen midden in de storm blijven staan en blijven kijken naar Jezus en op Hem vertrouwen. Ik geloof dat God vandaag jonge mensen zoekt die zeggen, ik wil opstaan en ik wil juist midden in de storm niet vechten, niet vluchten, niet verlammen, maar ik wil gaan staan en ik wil gaan vertrouwen dat Jezus bij ons is en dat Hij ons door de storm zal leiden. Jonge mensen die vandaag opstaan en zeggen, wij belijden Jezus, Hij is de baas over elke storm en we willen Hem samen volgen. Wie wil gaan staan? Wie zegt dat vanmorgen? Ik wil die coronageneratie, vergeet het. Ik wil deel uitmaken van een Jezus-generatie. Ik wil mijn leven aan Jezus geven. Ik wil Hem volgen dwars door de storm heen. Wie wil gaan staan? Ik sta al. Wie doet er mee? Jong en oud. Mag ik vragen of de muzikanten vast op het podium komen? En ik ga heel graag samen met jullie bidden. Heere Jezus, dank u wel dat het thema van deze morgen niet zomaar een leuke slogan is. Next to you. Maar dat dit een hemelse, een goddelijke waarheid is. Dank u wel dat u een God bent die nooit niet slaapt. En altijd bij ons is. Dank u wel dat u de baas bent over elke storm. En dat u erbij bent in elke storm. En dat u ons helpt om door elke storm heen te kunnen gaan. En Heer, we zijn gaan staan en daarmee willen we laten zien deze morgen. Wij willen deel uitmaken van een generatie van jonge en wat oudere mensen die hun vertrouwen stellen op Jezus. Met Hem gaan we door de storm. Met Hem zijn we onderweg naar de overkant. En met Hem komen we behouden aan. Wees gezegend in Jezus' naam. Amen.